Mag ik u zo vandaag meenemen naar Efeze hoofdstuk 5, vers 17 tot 21 wil ik even lezen. Ik had mij volledig voorgenomen om door te gaan in de tekst. Dat had ik ook gezegd. Volgende week gaan wij inderdaad naar vers 19 toe. Dat was mijn gezegde van vorige week. Toen hebben we hem zelfs even gelezen. En mits dat ik eraan begon, werd ik weer teruggedreven naar vers 18. En ik wil toch nog een keer terug naar vers 18. Zullen wij met elkaar Efeze 5, 17 tot 21 lezen. Wees daarom niet onverstandig, maar begrijp wat de wil van de Heere is. Word niet dronken van wijn waarin losbandigheid is, maar word vervuld met de geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen en zing voor de Heere en loof hem in uw hart. Dankt altijd voor alle dingen God de Vader in de naam van onze Heer Jezus Christus. En weest elkander onderdanig in de vreze Gods. Tot zover. Wat ik al zei, ik had eigenlijk gepoogd om door te gaan. Dat was ook helemaal mijn intentie. Maar ik ging eigenlijk nog een keer terug naar vers 18 om het een keer wat praktischer te maken. Eigenlijk ook voor mijzelf. Er is zo'n belangrijk vers waar staat, en met name dat laatste gedeelte waar we vorige keer ook bij stilgestaan hebben, maar wordt vervuld met de Heilige Geest. Nu, vorige week heb ik een poging gedaan om het wat theologisch in te vullen. Om het eigenlijk eens in te kaderen wat het theologisch inhoudt ten opzichte van andere facetten die de Heilige Geest in ons en voor ons bewerkt heeft. Maar vandaag is het mijn diepe verlangen om het veel praktischer te maken. Om het down to earth te maken, om het zo maar te zeggen. Om het eigenlijk op maat te maken voor ons in ons dagelijks leven. Omdat het een opdracht is. En het is een van die opdrachten waar ik zelf ook altijd naar gekeken heb. Wat houdt dat in? Wat doet dat nu in mijn dagelijks leven? Wat moet ik daarmee? Hoe kan ik die vervullen? Hoe kan ik die uitvoeren? En vandaar dat ik ook voor mijzelf terugkwam en er nog eens een keer over las. En ik hoop dat het u ook mag verrijken. En ik hoop dat ik u inderdaad mee kan nemen in hetgeen wat de Heer ook zo in mijn hart bewerkte doorheen deze studie. En dat het hopelijk over mag vloeien en dat u er ook iets aan mag hebben. Want de opdracht die er staat wordt vervuld met de geest is een noodzakelijke opdracht. Zo kunt u in uw schema meelezen. Het is noodzakelijk. Het is een essentiële opdracht. Wij hebben daar grote nood aan. En mits dat ik dat zo las, was mijn groot probleem van, wat moet ik daar nu mee in de praktijk, wat ik al zei. Ik bedoel, in ons dagelijks leven bemoedigen wij ons meer door andere uitspraken. Door te zeggen van, in de praktijk van ons leven, dat we de Heer volgen. Dat we groeien naar het beeld van Jezus Christus. Dat we leven voor de Heer. Dat we in het voetsporen van Jezus willen wandelen. Dat zijn de termen die wij gebruiken. Jezus staat centraal. Dat we op hem gaan lijken. Hem nabootsen. Hem imiteren. Hem volgen daarin. Als we door een moeilijke periode gaan, of als we, zoals we onlangs ook gepoogd hebben, om naar Frans en Angela te gaan, om naar hun te gaan, om hun aan te moedigen om de Heere Jezus centraal te zetten. Als je een operatie krijgt, als je door een periode van moeite heen gaat, wat doen we bij elkaar? Om te zeggen van, hou je ogen op de Heer gericht. Hebreeën 12 spreekt er ook over. Hou onze ogen gericht op Jezus Christus, de voleinder van ons geloof. En het woordje voleinder, er zit zelfs het woord auteur ook nog in. We vuren elkaar aan om de Heer lief te hebben. Hem lief te hebben boven alles wat we hier op aarde hebben. Daar vuren we elkaar in aan. We belijden allemaal dat we zonder Christus niets kunnen. En de Bijbelteksten komen binnenrollen. Johannes hoofdstuk 14. Waar is dit ergens? Vers 6. Zonder mij kunt u niets, zegt de Heer Jezus. Zonder hem zijn we niets, kunnen we niets. Zonder hem is het leven zinloos. We zijn als het ware constant bezig om ons leven te spiegelen aan de Heer Jezus. En we zeggen allemaal ja en amen. En ik ook. We sporen elkaar vrucht te dragen in de Heer. De Heer is ons voorbeeld. Hij kwam naar ons. Hij werd als mens heel gewoon. We kunnen hem soms fysiek voor ons zien. We voelen ons getrokken naar Christus, is het niet? We voelen ons verbonden met hem als mens. In de hele voordienst, waar is onze gedachte hier? Om Christus centraal te zetten. Hem te bejubelen, hem centraal te zetten, hem te bezingen. Zie, we geloven en belijden Christus alleen. Een van de grote sola's uit de reformatie. Dat hebben we hoog in het vaandel. We vinden dat belangrijk. Dat is fundamenteel voor ons. Christus alleen. Alle sola's zijn natuurlijk belangrijk. Ik bedoel, soli deo gloria. Sola gratia, het is bij genade alleen. Het is door geloof alleen. Het is in Christus alleen. Het is voor Gods eer en glorie alleen. Met dat ene term, Christus alleen, is ons hart waar het op klopt. En mits dat ik erover aan het nadenken was, kon ik niet anders zeggen van, we missen er één. We hebben 5 sola's, maar we missen er één. De geest alleen. Sola spiritus. Het klinkt bijna katholiek, hè? Dat weet ik. Neem het niet zo op. U weet uit welke mond het komt. Wij kennen hem niet. De geest alleen. Ik zal het maar niet meer noemen, want dat brengt onrust in de gemeente. Hè? Dan voel je al zo'n golf regen, zo hoef. Oef. Calm down. Dus wat ik daarmee wil zeggen is, zonder de Heilige Geest kunnen wij niets. En eigenlijk meer specifiek, en dat is de tekst die we vandaag ook zo behandelen, zonder de vervulling van de Heilige Geest kunnen wij niets. Dat was hetgeen wat mij zo aangreep, in Christus alleen. Ja, wij bejubelen, maar wij kunnen niks zonder de Heilige Geest, dat is de Heilige Geest alleen. De vervulling van de Heilige Geest bekrachtigt ons in ons geestelijk leven. De vervulling van de Heilige Geest maakt het juist mogelijk om Christus alleen na te streven. Om hem centraal te zetten. Wij kunnen niet zonder de Heilige Geest. Heel ons geestelijk leven draait om onze vervulling met de Heilige Geest. De vorige keer hebben we gesproken over de inwoning, de verzegeling, de doop. Allemaal belangrijke facetten in de verlossing die iedereen krijgt. Maar de vervulling heeft te maken met de praktijk, en dat bedoelt de vervulling van de Heilige Geest, wat anders niet betekent dan vol zijn met de Geest. Heeft vooral te maken met de praktijk van ons leven. De vervulling van de Geest is essentieel. Wat ik vorige week ook verteld heb, is de verzegeling, de doop, de inwoning van de Heilige Geest zijn belangrijke facetten die iedereen krijgt. Maar als het gaat over de vervulling van de Heilige Geest, is dat de sleutel tot ons geestelijk leven, mensen. De vervulling van de Geest heeft direct toepassing in ons dagelijks leven. We kunnen ons geestelijk leven, en luister goed, we kunnen ons geestelijk leven alleen uitleven doorheen de vervulling van de Geest. Sola spiritus. We hebben het nodig, we kunnen niet zonder. Dat is de essentie die mij zo aangreep in deze tekst, als ik het zo ook voor u neer wil leggen. We moeten leven in de kracht van de Heilige Geest, en die krijgen wij door de vervulling. Ik bedoel, Eddie zei het ook nog zo straks toen hij hiervoor stond, dat kunnen wij niet in eigen kracht. En welke kracht dan wel? En dat vullen we allemaal juist in. Het is de kracht van de Heer. Het is de kracht van de Heer door zijn geest gegeven. Die geeft hij door de vervulling van de geest. Heeft u Efeze 5 nog voor uw lezers mee in de tekst? En het staat er zo mooi en ik wil het wat verder uithameren. En dat verder voor ons neerleggen, zodat het u en mij raakt in ons hart. Want wat staat er? Wordt vervuld met de geest. Eigenlijk staat er dit. En ik vertaal de Griekse woorden even. Want het is namelijk passief en het is constant. Dat is wat het Griekse woord daar aangeeft. En dan zou je dus de zin zo kunnen vertalen. Maar laat u constant vervullen met de geest. Laat u. Het is passief. Zie, wij zijn niet verantwoordelijk voor de vervulling. Wij zijn niet verantwoordelijk om vol te worden met de Heilige Geest. Wij kunnen niet vol worden met de Heilige Geest door het te willen. Oh Heer, dat wil ik. Dat is fijn. Maar dat is niet wat hier bedoelt. We kunnen niet commanderen. Wij bepalen mensen de vervulling. Het vol zijn van de Geest niet. Wij moeten ons openstellen voor de vervulling. Dat is wat hier staat. En dat is zo vreemd voor ons. Omdat het dan al gauw zoiets openstellen voor de Heilige Geest. Maar dat is exact wat hier bestond. Laat u constant vervullen met de Geest. Laat dat toe, als het ware. Zie, alles wat in de weg staat om vol te zijn, of vervuld te zijn met de Heilige Geest, moeten wij aan de kant doen. Wij moeten ons openstellen. Nu, sommige mensen die spreken er wel eens over in termen van je moet de Heilige Geest toestemming geven om. Dat is niet de toestemming, of dat zijn niet de woorden die ik graag gebruik. Met toestemming betekent feitelijk dat wij de Heer in ons hart zijn, de deur open doen en zeggen, ja, wat moet je? Klinkt een beetje vreemd, maar dat heb ik wel eens de gedachte bij toestemming geven. Nee, dat is niet wat de tekst hier zegt. En dat zal ik u ook laten zien. En toestemming wil zeggen dat je, omdat je jezelf feitelijk op de achtergrond stelt en openstelt en zegt, Heer, doe het maar. Het heeft te maken met onderwerpen. Dat wij de deur van ons leven openzetten, de deur van ons hart volledig bereidwillig en onderdanig willen staan aan de Geest, buigen voor de invloed. Weet we nog dat de vervulling ook was? Invloed. Dat halen we uit het eerste gedeelte. Wees niet onder invloed van de alcohol of van de wijn, maar onder invloed van de Heilige Geest. Dat heb ik theologisch wat meer uitgehamerd vorige week. Is de controle van de Heilige Geest. Het is met opgeheven lege handen zeggen, Heer, Heilige Geest, vervul mij. Doe met mij wat u wilt. Het is in afhankelijkheid en ootmoed buigen, smeken voor de vervulling en de noodzaak daarvan inzien. Nou, als je dan commentatoren leest, die zeggen, sommigen zeggen, ja, daar kun je voor bidden. Anderen zeggen, nee, want er is nergens een opdracht in de Bijbel om te bidden voor de vervulling van de Heilige Geest. Waar ik inderdaad een heel eenvoudige antwoord op heb gezegd, voor elke opdracht in de Bijbel die ik moet uitvoeren, heb ik toch inderdaad wel God nodig, of niet? Heb ik de Heer Jezus nodig? Heb ik zijn Geest nodig? Wat moet ik dan doen? Daarom vragen. Vervul mij, Heer. Maak mij vol van uw Geest. Impliciet is het in elke opdracht van de Bijbel. Elke opdracht van de Bijbel kunnen we alleen maar uitvoeren als we dat inderdaad in gebed aan de Heer vragen. Als Hij ons wil helpen en in gebed scharen wij ons onder het gezag van God. Anders heet het geen bidden, hè? Lucas hoofdstuk 18, die fariseer die ervoor staat, dat was geen bidden, dat was een loftrompet over zichzelf. Ik ben blij dat ik niet zo ben als ik geef en ik doe. En ik ben. Dat was geen bidden. Die man die erachter stond. Ik ben niks. Ik kan niks. Ik heb nergens recht op. Die ging gerechtvaardigd. Dat was een gebed. Zie, dat is de plaats en de positie die wij kunnen innemen om vervuld te worden. Als je deze opdracht zo ziet, maar wordt vervuld met de Heilige Geest, of laat u constant vervullen met Gods Geest, is Gods wil. Ja, zo straks lazen wij in het beginstuk van dat wij ook weten wat Gods wil is. Dit is Gods wil, dat u vervuld bent. Het is geen extra optie, het is geen bonus, het is geen surplus op uw gewone geestelijk leven, of een extra sausje op, een kers op uw geestelijk leven. Het is essentieel. Het is Gods wil. Het tegenovergestelde is ook waar, hè? Wie zich niet wil laten vervullen met Gods Geest, is ongehoorzaam. Het is Gods wil dat elk kind van Hem zich laat volmaken met zijn Geest. Dat is Gods wil voor iedereen. We hebben ons allemaal wel eens bezondigd aan deze uitspraken zo van, ach Heer, als we maar in de hemel zijn. Als ik maar binnen ben. Ben al lang blij als ik binnen ben in de eeuwigheid. Dan ben ik van alle zorgen af. Al zit ik op de achterste rij, maakt me niet zoveel uit. Ben binnen. Is dat een uitspraak van iemand die vervuld is met Gods Geest? Getuigt dat niet eerder van een bepaalde hardheid? Een geestelijke hardheid? Wat je eigenlijk zou kunnen zeggen, een radicale tegenovergesteldheid van wat de geest eigenlijk, wat vervulling met de geest moet doen. In deze uitspraak, we zijn al lang blij als we binnen zijn. Wie is vol? Waar is de persoon vol van? Van zichzelf. Als hij maar binnen is. Dat straalt geen nederigheid. Het lijkt zo weinig eisend. Maar dat is de keerzijde van valse nederigheid. Het evangelie in het Nieuwe Testament is tegenovergesteld. Die inderdaad zegt, ik schaar mij onder de Heilige Geest. Volledig stel ik mij open voor zijn leiding, wat hij in mij moet bewerken. Dat is vervulling. Vervulling is met de geest dat wij ons onder zijn heerschappij scharen. Ons onderwerpen aan de geest. U mag eens meegaan naar Lucas hoofdstuk 14. Want ons onderwerpen aan de geest en ons als het ware leven door de geest. Vinden wij heeft hele grote overeenkomsten met ons onderwerpen aan Christus. Zie, willen wij ons onderwerpen aan Christus, dan moeten wij ons onderwerpen aan de geest. Willen wij op de Heer Jezus gaan lijken, dan moeten wij vervuld zijn met de geest. Willen wij vrucht dragen in Christus, dan moeten wij ons vervullen of laten vervullen met de geest. Lucas 14:33. Zo kan dan ieder van u, die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Wat de Heer Jezus zegt is eigenlijk, laat alles maar achter. Onderwerp je maar volledig aan mij. Dat is wat een discipel doet. En dat is feitelijk hetzelfde wat er in Efeze 5 vers 18 staat. Onderwerp je volledig aan de Heilige Geest. En dan zal je mijn discipel zijn. Een discipel van de Heilige Geest. Is hetzelfde als een discipel van Jezus Christus. Alleen worden geen discipelen van de Heilige Geest genoemd in de Bijbel. Maar het principe is hetzelfde. Zie, de Heilige Geest is net zo essentieel en noodzakelijk in ons leven. En ons daaraan te onderwerpen om inderdaad te zeggen, wij laten ons vervullen door Gods Geest. Het is net zo belangrijk dan dat wij inderdaad zeggen tegen de Heer, Heer, ik wil alles achterlaten. Ik wil mij onderwerpen aan u en uw heerschappij. Doe met mij wat u goed dunkt. Vol zijn met de geest is net zo belangrijk, mensen, als vol zijn met Christus. Vervulling is noodzakelijk. Er is geen surplus, het is geen optie. Er is noodzakelijk. Maar ik wil u eigenlijk verder meenemen dat vervullen hetzelfde is als ontledigen. Dan zeg je, hoe is dat mogelijk? Vol worden is ontledigen. Wel, als er staat dat wij vol moeten zijn van de Heilige Geest, dan moeten wij ook leeg zijn. Waar moeten wij ons van ontledigen? Van onszelf. Als wij vol van onszelf zijn, dan kunnen wij ons niet laten vullen door de geest. Het begint erbij dat wij onszelf ontledigen. Vol zijn van onszelf, wegdoen, de eigen ik uitbannen. Dit is precies wat de essentie van zonde in ons leven is. Is het niet? Ik zal, ik wil, ik kan, ik doe, ik ga. En ik weet het. Dit is voor u net zo moeilijk als voor mij. Dit is de strijd die er is. Wij zijn vol van onszelf. Dat is ons probleem. Dat is de essentie van zonde. Het vol zijn van onszelf staat het vol zijn van de geest in de weg. Zie, ik kan makkelijk een opdracht geven van u moet vol zijn, ik moet vol zijn en het daarbij laten. Maar hoe gaan we in de praktijk aan het werk? Want we kunnen het zelf niet regisseren. Maar hier is een punt waar we mee aan de slag kunnen. Onszelf ontledigen. Dit is ons werkelijke probleem. Als we vol zijn van onszelf. En luister eens goed. Als wij vol zijn van onszelf. Dan moeten onze gevoelens bevredigd worden. Dan moeten onze wensen die in ons hart zijn, moeten ingelost worden. Onze verlangens, die moeten gegeven worden. Dat moet nu gegeven worden zelfs. Onze gedachten die wij hebben, moeten door anderen bevestigd worden. Niet tegengesproken, maar die moeten bevestigd worden. Ja toch? Dan zijn we nog steeds ergens vol van, hè? Wat ik u net voorzet. Maar we zijn niet vol van de geest, we zijn vol van onszelf. Vol van onszelf. We kunnen zelfs zo vol van onszelf zijn, dat wij altijd lijken te falen. Zegt u, vol zijn van onszelf, dat je lijkt altijd te falen? Zeggen we dat niet? Ik stel mijzelf teleur. Ik haal niet de standaard die ik zou moeten halen. Zal ik u even helpen daarmee? U bent stof dat gepolijst is. Meer zijn wij niet. Kunnen we, kan er iets goeds uit ontkomen? Er kan niks goeds uit ons komen. Wat mij nog altijd opvalt is dat er nog zoveel, dat het niet al het kwaad eruit komt. Maar ik denk, hoe is dat mogelijk dat er niet meer ellende uitkomt? Als ouders zijn banger wat er aan kwaad bij onze kinderen uitkomt. En dan, oh, er komt iets goeds uit. We moeten ons verwonderen over dat er nog iets goeds uit ons komt. En elke keer als wij falen of zeggen van, oh, ik haal mijn eigen standaard niet. We zijn maar, op zijn Engels gezegd, decorated dust. Opgewaardeerd stof. We zullen altijd falen. Zeker als we niet vervuld zijn met Gods geest. Soms zijn we zo vol van anderen, dat we helemaal uit het lood geslagen worden als we niet bevestigd worden door anderen. Dan gaan we door een diep geestelijk dal heen, omdat wij nood hebben dat anderen niet geven wat wij denken dat we nodig hebben. Overal waar we gaan vinden we weerstand. We raken geestelijk helemaal ontmoedigd. Mensen, allemaal façades van het gezicht dat we vol zijn van onszelf. We stellen onszelf teleur, we stellen anderen teleur. Dan zijn we nog steeds vol van onszelf, maar niet vol van de geest. Weet u wat het grootste probleem is? Dat we vol zijn met afgoden. Kent u Henry Ford? De man in de vorige eeuw die de lopende band en de massaproductie introduceerde bij de automobielfabriek, bij de automobielindustrie. Eerst werd gewoon één auto door een paar mensen in elkaar gestoken. Zo, één man, die was daarmee bezig en een paar mannen. En dan was die auto klaar, dan werd hij naar buiten gerold en dan begonnen ze aan een nieuwe. En toen dacht Henry, dat kan anders. Als nu iedereen gewoon één of twee onderdelen eraan zet. Punt één, hoeven ze niet veel te leren. En punt twee, dan gaat het achter elkaar door. En zo kwam de massaproductie. En zo kwamen er inderdaad, ging de productie van auto's van 18.000, meende ik omhoog, naar 300 zoveel in 3 jaar tijd. Massaproductie. Fenomenaal. Een massaproductie van auto kwam op gang. Er was al veel eerder massaproductie. Veel eerder. Weet u waar? In ons hart. Een massaproductie van afgoden. Lopende band komen ze eruit. Ons hart. Als Henry Ford, die heeft dat geclaimd. Ik heb de massaproductie uitgevonden. Genesis 3. En vanaf dat moment, mensen, is ons hart één fabriek van afgoden. Zullen we dat eens een beetje afbellen zo? De productieeenheden. Ons hart produceert aan de lopende band afgoden. Bij duizenden. En we zijn super efficiënt. Ons hart is multifunctioneel. Van alles kunnen wij een afgod maken. Van alles in ons hart. Van het meest geestelijke. Van, oh, ik heb deze boeken nodig voor de studie. Voor de gemeenteonderwijs te geven. Die kan ik wel kopen. Die kan ik wel aanschaffen. Ik heb deze pc en deze computerprogramma's nodig. Want ik moet Van alles kunnen wij een afgod maken. Ons hart is super efficiënt. Het is ingenieus hoe ons hart afgoden kan fabriceren. Het is niet alleen multifunctioneel, het is ook nog eens een multitasker. Het kan op dezelfde moment verschillende afgoden fabriceren. Zonder enig probleem. Het is niet van dit is een type A-fort en de volgende is een type B-fort en die moet groen en die moet geel. Dat kan allemaal tegelijk. Ons hart kan op verschillende afgoden op hetzelfde moment maken. Alle modellen zijn leverbaar. Elke kleurtype, noem het maar, het is te produceren in ons hart. Het is een goeie. Alle denkbare variaties zijn mogelijk. U zegt, ik draai. Dat is ons hart. Onbegrensd. Van het meest heilige tot het meest verwerpelijke kan ons hart een afgod maken. Als er obstakels in het hart zijn, voor wat voor reden dan ook, dan muteert gewoon de afgod naar een vervolgafgod. Zoals virussen muteren, in recordtijd, zo gaat het in een ondeelbaar ogenblik in ons hart over naar een nieuwe mutant van een nieuw soort afgod. Weet u dat ons hart niet alleen afgoden produceert, het is ook een toeleverancier, ons hart levert ook alle grondstoffen voor de afgoden. Er hoeft geen enkel grondstof voor een afgod van buitenaf geïmporteerd te worden. Er is geen levertijd. Het is niet zo van, ja, sorry, we willen die afgod wel maken, maar er is, ja, nee, dat moet van buitenaf geïmporteerd worden en de toeleverancier daarvan, die is op vakantie en verlof. Ons hart, mensen, is zijn eigen toeleverancier, levert alle grondstoffen en heeft van alles meer dan genoeg. Onbegrensde voorraad. Alles wat in ons hart aanwezig is, kan een afgod van gemaakt worden. Het is zijn eigen toeleverancier. In ons hart zit ook een marketingafdeling. Sales genaamd. Die weten precies aan de man te brengen. In ons hart, om te laten zien dat je dit echt, deze afgod heb je echt wel nodig om gelukkig te zijn. We hebben net oud en nieuw gehad en iedereen wens je een goede gezondheid. Ja, dat is alles. En wat zegt ons hart dan? Ja, ja, Heer, als ik gezond ben, dan kan ik u beter dienen. Nou, aan ons hart en de salesafdeling, die komt binnen en die zegt, wel weet je, als je nu die afgod gezondheid eens aanneemt, en gewoon inderdaad, dan kun je de Heer echt beter dienen hoor. Ah ja, want dan zou ik dit kunnen doen en dat kunnen doen en hierheen kunnen gaan en dit kunnen ondernemen. Ja, anders kan ik alleen maar kunnen bidden. Ja, bidden dat kan iedereen, hè? Dat is niks. Ja, man. De folders in ons hart die voor de sales verstrekt worden, zitten vol met listige verkoopargumenten. Je hebt bevestiging nodig, bevestiging, want dat bevordert je eigen waarde. Sorry, u bent decorated dust in vergelijking tot God. U bent niks. God heeft u niet eens nodig. God heeft mij niet nodig. Hij kan perfect zonder mij. I'm a nobody, born nowhere, and have no job. Oeh, dat gaat niet goed in je hart. Mensen, de salesafdeling in ons hart weet de afgod op hele sluwe wijze aan te prijzen. Voor te stellen als werkelijke noden. De afgoden worden zelfs op maat gepresenteerd. Heeft u daar nood aan? Daar hebben wij precies één voor. Voor elk vraag hebben ze een antwoord. De marketingafdeling van de afgoden in ons hart kent één woord niet. Dat hebben we niet. Die verkopen geen nee. Er is altijd een mutant. Er is altijd een die ze op maat kunnen maken. En de levertijd is 0,00003 seconden. In een ondeelbaar ogenblik is het te leveren. Afgewerkt en wel. Weet u dat ons eigen hart ook de grootste afnemer is van alles wat het zelf produceert? Het produceert het niet alleen. Het heeft niet alleen de grondstoffen. Het is niet alleen multifunctionele multitasking. Super efficiënt om alles te maken. Het heeft niet alleen een salesafdeling. Het is ook zijn eigen afnemer. En het neemt graag af. Het neemt graag de afgoden af die het zelf produceert. Ons hart is de grootste afnemer van de afgoden die het produceert. Het hart is altijd tevreden met de kostprijs. Is dat de kostprijs die betaald moet worden? Prima. Heeft nooit problemen met het levertermijn. Ze worden ook altijd op tijd geleverd. Ze krijgen altijd wat ze wensen. De klant van ons hart is koning. Weet u wat dit is, mensen? Dit is wat het betekent om vol te zijn van onszelf. Dit is vol van onszelf. Is niets anders dan dat wij de afgoden die geproduceerd worden koesteren en dat we ons hart daarmee vullen. Ons hart, hè? Mijn hart in kluis. Dit is vol zijn van onszelf, vol zijn van afgoden is niets anders dan de egoïstische vervulling van de afgoden en daar is ons hart vol mee. Zullen wij eens naar Lucas 9 gaan? Bent u nog in 14, maar u kan ook naar Lucas 9 gaan. Wij moeten ons dus ontledigen. Ontledigen van de afgoden en van alles wat ons hart volmaakt buiten de geest. De Heer Jezus, die straffe woorden, en dit zijn straffe, ferme woorden, mensen. Dit is niet om u neer te halen, dit is niet om uw geweten aan te klagen, dit is om u in de praktijk te helpen, zodat we deze opdracht gaan begrijpen hoe we die uit kunnen leven. Wie ben ik om dit te preken? Mijn hart is net zo slecht als het uwe. Maar dit zegt de Heer in die harde woorden, of die krachtige woorden. En hij zei tot allen, dit is niet voor een selecte groep. Als iemand achter mij wil komen, dat mag, zegt hij. Hij moet zichzelf verloochenen. Hij moet zichzelf leegmaken. Wil je mij volgen, dan kun je maar van één ding vol zijn, en dat is mij, zegt de Heer Jezus. Want dat principe is exact hetzelfde wat je ziet in Efeze hoofdstuk 5. Als je zegt van ik moet vol zijn van de Heilige Geest, dan betekent dat heel eenvoudig dat je dus alles wat daar waar je anders vol van bent buiten de Heer, en dat is één, hè, vol zijn van de Heer en van de Geest. Dat is geen tegenstrijdigheid. Alles waar we vol van zijn buiten de Geest en de Heer, dat moet weg. Je moet zichzelf verloochenen. Hij moet zijn kruis dragen. Hij moet feitelijk zeggen van alles afgoden die in mijn hart zitten, die moord ik uit. Daar zet ik een mes in en dat is gedaan. Die koester ik niet. En wat zegt de Heer dan? Dan mag hij mij volgen. Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen. Wie die afgoden, wie vol wil zijn van zichzelf, die zich niet wil onderwerpen aan mij, zegt de Heer, die kan mij niet volgen. Maar dat is hetzelfde wat we lezen in Efeze 5. Wie zich niet wil onderwerpen aan de Heilige Geest en vervuld en vol wil zijn van de Heilige Geest, die moet nagaan of die wel deel heeft aan Christus. Want het is noodzakelijk, had ik al gezegd. Het ontledigen van onszelf, het egoïsme uitbannen, de fabriek van afgoden in ons hart stoppen. En we weten dat dat niet in één keer gaat. Hè? We staan gewoon soms versteld, verschrikt soms, wat voor afgoden wij nog koesteren. En dat dat nog te produceren is in ons. En dat eruit komt. Maar we moeten daar niet verwonderd van zijn. We moeten bijna denken van, is dat alles maar wat eruit komt? Dit is de vervulling, mensen, is ontlediging. Dit is zo moeilijk, dit is zo moeilijk. Vol zijn van de Heilige Geest. Ik hoop dat ik hier uw praktische handvaten mee geef. Terug naar Efeze 5, 18. U hoeft daar niet direct heen, want ik citeer gewoon het vers. U mag naar Romeinen, hoofdstuk 8. De vervulling is constant. Het is noodzakelijk, vervulling is ontlediging, maar vervulling is constant. Wat ik u zei, laat u constant vervullen met de Heilige Geest. Dat is wat de betekenis van de tekst in Efeze 5, 18 laat zien. Dit is de norm. Dit is de standaard waaraan we moeten leven. Constant vervuld met de Heilige Geest. Vol van Gods Geest. Het is een constante opdracht. We kunnen niet teren, we hebben geen voorraad. Zie, dat is het unieke. Als wij zeggen, we hebben genade, maar genade wordt alleen gegeven op het moment dat we het nodig hebben. We hebben geen rugzak van genade waar we uit kunnen plukken en onderweg zijn, oh, nu heb ik het nodig. En dat is de vervulling net zo. We zijn niet vol en we lopen vol totdat we weer half leeg zijn en dan denken we weer bij. De opdracht is constant vol te zijn. Kun je dat voorstellen? Vol van de Geest. Het staat niet half vol. Laat u constant vervullen. Als je het goed zou kunnen vertalen als opdracht, wees constant vervuld of vol van de Heilige Geest. Dat is de norm. We kunnen niet teren op een voorraad. Het is geen geestelijke proviant die we mee kunnen nemen en kunnen teren op wat we gisteren hebben vergaard. Zie, we kunnen dankbaar zijn voor momenten in het verleden, als we terugkijken, die hebben we allemaal, dat je denkt van, man, dat was een rijk moment in mijn hart, waar ik echt kan zeggen dat de Heer dat geleid heeft. We zouden kunnen zeggen van, dat ik vol was van Gods Geest. We zeggen dat niet graag van onszelf, hè. Maar we zouden wel kunnen zeggen, wandelde ik meer in Gods wil dan ik anders gedaan heb. Daar kunnen we dankbaar voor zijn, dat we die momenten hebben. Dat bemoedigt ons ook. Dan zien we ook dat Gods Geest in ons hart aan het werk is. Hè? Dat het mogelijk is. Maar wat is het vreemde? Een seconde later kunnen we bij wijze van spreken weer leeg zijn. Van het een op het andere moment kan het omslaan. Ik kan hier een geweldige preek geven en het lijkt vol van de Heilige Geest. En ik maak één twist, één verkeerde woordspeling, één verkeerde gedachte. En ik ben het kwijt. Ik wil niet zeggen dat ik het helemaal kwijt ben, maar op dat moment ben ik leeg. Om het zo maar te zeggen. Ben ik leeg? Ik ben vol, maar wel van iets anders. Maar daar komen we straks nog weer even op terug. Zie, deze vervulling is altijd, dat moet constant zijn. We kunnen niet teren op het verleden. Het is geweldig wat we in het verleden gekregen hebben. Het is schitterend waar we naar de toekomst kunnen kijken als we vervuld zullen worden. We kunnen daarna verlangen. Waar het om gaat, mensen, is dat we nu vervuld zijn. En nu vol zijn met de Heilige Geest. Dat ik mijn vrouw lief gehad heb en bijna 25 jaar geleden ja tegen haar zag. Tegen haar zei en toen ook tegen haar zei van je bent mooi. Daar kan ze toch niet op teren. Het gaat erom dat ik nog nu van haar hou. En dat ik dat nu uit. Dat is het punt. Dit is normaal, dit is het. We moeten nu, alleen nu telt. En dat schuift natuurlijk altijd met ons mee. Wat een opdracht. Het is constant. Romeinen 8 vers 6, dit is normaal. Vervulling is normaal voor ons. Maar het bedenken van de geest is leven en vrede. En dit is een contrast met het vlees wat daarvoor staat, maar het bedenken van de geest is leven en vrede. Eigenlijk is het wat hier ook staat van wie vol is van de geest, denkt als de geest, om het zomaar eens toe te passen naar onze positie waar we in staan. Die heeft leven en vrede. Dit is het leven wat de Heer voor ons allemaal wil. De Heer wil niet dat wij tevreden zijn met de kruimeltjes van de die van de tafel vallen. Hè? Hij wil leven en vrede. En hij wil dat wij vol zijn met zijn geest. Dit is de norm. Dit is de opdracht dag in dag uit bij elke gebeurtenis, bij elke taak, bij elk werk dat wij vol zijn van de geest. Bij elke gedachte, bij elke handeling, bij elke relatie die wij onderhouden, dat wij vol zijn van de geest. Op elke willekeurige plaats moeten wij ons onder controle van de Heilige Geest stellen. Moeten wij ons vol laten maken met de geest. Wij kunnen nooit zonder. Waar zouden we belanden als we niet vol zijn van de geest? Wat is het alternatief? Worden we dan in quarantaine geplaatst? Zitten we dan in een neutrale zone? Worden we in isolement of in een veilige afdeling geplaatst? Staan we daar wel eens bij stil als we niet vervuld zijn met de geest? Contrast? Wat denken? Dat is vrij eenvoudig. Hè? Dan leven we in het vlees. Dan leven we in het vlees. Dan leven wij in het vlees. Net zo goed voor mij. Als we niet vol zijn van de geest, dan zijn we vol van het vlees. Dan zijn we vol van onszelf. Dan heerst het vlees. Dan regeert de oude, corrupte natuur. Dan leven wij in hoogmoed. Dan leven we niet afhankelijk van de Heer. Dan hebben wij ons deze opdracht compleet genegeerd. Waarom? Dan zijn we vol van onszelf. Dan leven we in het vlees. Er is geen neutrale zone. Als we niet onder de invloed of niet vol zijn van de geest en niet onder zijn invloed leven, dan leven wij in het vlees. Maar dat is een mokerslag als je daarover zit te studeren, je hoort dat. Ja, dan denk je zo van, nou Heer, ik ben minder gehoorzaam. Dat is onze gedachte vaak, hè. Minder gehoorzaam? We zijn gewoon pontificaal ongehoorzaam. Als wij ons niet ontledigen, en dat gebeurt in een ondeelbaar ogenblik, dan leven wij in het vlees. Daarom moeten wij constant vervuld zijn. Het niet vervuld zijn is abnormaal voor een kind van de Heer. Het niet vol zijn met de geest is abnormaal voor ons. Dat is eigenlijk wat ik hier wil zeggen ook. Het is constant, het is de norm, het is normaal. Als we dat niet doen, dat is abnormaal. Als wij zondigen en leven in het vlees, dat is abnormaal. Dat we vol zijn van de geest is normaal. De rest is een afwijking, dat is onnatuurlijk voor een kind van de Heer. En waarom? Dan zijn we vol van onszelf. En als een hart vol van onszelf is, hoe hebben wij dat? We hebben dan die mooie mix, hè? We zijn vol van onszelf, dan willen we eigenlijk Gods zegen zonder gehoorzaamheid. We willen God zegen zonder nederigheid. We willen zegen zonder onderwerping. Dat is ook waarom ik zo'n enorme moeite heb als mensen zeggen, de Heer zegen u, hè, en God zegen aan iedereen. Hè. God bless, God bless. Alsof God de Sinterklaas is en maar strooit met zijn genade. We hebben de vervulling van Gods geest steeds nodig. Er is geen zegen buiten de vervulling van Gods geest om. Dat zijn vrij krasse uitspraken. Hè? We hebben die constant nodig. Weet u nog in Romeinen 8, vers 12. We hebben net wat eerder gelezen. Wel nu, broeders, staat daar. Wij zijn aan het vlees niet meer verplicht om naar het vlees te leven. Wat staat er dan zo mooi achter? Want als u naar het vlees leeft, zult u sterven. Dat spreekt over mensen die niet vol zijn van de geest. Maar Heer, ik begrijp dat in de ultieme bedoeling. Als we ver volmaakt zijn bij de Heer, dan zijn we volmaakt vol met Gods geest. En vervuld met Gods geest. En een ongelovige is absoluut leeg. Maar wij zitten in dat spanningsveld daartussenin. Dat is onze strijd. Wat staat er in vers 13? Want al wie naar het vlees leeft zal sterven. Als u echter door de geest de daden van het lichaam doodt, zult u sterven. Oh, wat zei ik? Sterven? Oh, fijn. Kleine correctie. Groot verschil. Dan zult u leven. Als u de daden van het lichaam doodt, zult u leven. Feitelijk is dat, wat is het doden? Is feitelijk ons de afgoden in ons hart doden. De vleeselijke begeerten. Die uiten zich in vleeselijke begeerten, laat ik het zo zeggen. Afgoden komen naar buiten ons vleeselijke begeerten. Ik bedoel, dat is Galaten 5 vers 19. Ja, de lusten van het vlees. Zijn, en dan noemt ze zo op. Zie, dit is de vervulling van de geest die wij uitnodigen om inderdaad, als het ware, als enige redmiddel voor ons hart om inderdaad die afgoden te doden. Die vervulling hebben wij nodig om te zeggen, vervul mij en help mij in de strijd, want zonder de vervulling van de Heilige Geest kan ik geen afgod doden. Lukt het niet om dat uit te laten sterven? Dood aan onszelf, mensen. Dat is het punt. Wilt u een effectief geestelijk leven? Wees vervuld met Gods geest. Wilt u geestelijk gezegend leven? Wees vervuld met de geest. Denk eens met mij. Wilt u in alle omstandigheden in het volle vertrouwen van de Heer wandelen? Wees vervuld met de geest. Wilt u effectief gebruikt worden door de Heer? Wees vervuld van de geest. Wilt u zegen en vreugde in uw werk ervaren? Wees vervuld door de geest. Wilt u zekerheid van de verlossing? Wees vervuld van de geest. Allemaal beloftes door de Heer verkregen, maar die alleen gegeven worden aan hen die daar ook inderdaad zich aan onderwerpen. Kent u dat vers in 1 Petrus? Zullen we die met elkaar lezen? Dat zijn ook straffe woorden, maar zo helder. 1 Petrus hoofdstuk 5, vers 5 tot 7. Allemaal praktische dingen in ons leven waar we van zeggen, oh Heer, dit is hoe we ons leven willen indelen. We willen effectief door u gebruikt worden, we willen gezegend geestelijk leven hebben. We willen u in alle omstandigheden vertrouwen en gebeden beantwoord zien. Dat is toch ons verlangen waarvoor we bidden. Wees vervuld met de geest. 1 Petrus 5, 5. Wees met nederigheid bekleed. En nederigheid betekent feitelijk dat je je onderwerpt aan de Heer. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Nou, dit is een tekst, daar zouden we ineen moeten krimpen. Als je al iemand tegenover je wil hebben, dan is het toch niet God, hè? En wat is nou precies het punt als wij inderdaad ons volmaken met onszelf? Is feitelijk dat wij inderdaad tegenover de geest gaan staan en zeggen, wij hebben genoeg aan onszelf. En wie God? Want God keert zich tegen de hoogmoedige. God gaat radicaal tegenover ons staan. Als we vol zijn van onszelf. En er is niks gevaarligers dan dat. Maar wat staat er nou? De nederigen geeft hij genade. Die genade die je daar krijgt is verbonden aan nederigheid. Inderdaad dat je zegt, dit is de norm, Heer, om vervuld te zijn met uw geest. Dit is waar ik in alle omstandigheden naar moet wandelen. Geef mij op dit moment weer waar ik het nodig heb. Vervul mij met uw geest. Elk moment, of we nu 's ochtends vroeg opkomen, gereed maken om naar het werk te gaan, in de file belanden of thuis zijn met de kinderen en onderwijs of in het ziekenhuis liggen, of wat dan ook maar. Dit is die continue strijd. Dit is de strijd, mensen, die er is. Ik zou bijna zeggen, we moeten nog even verder lezen. Dat is misschien beter om dat vers even af te lezen. 1 Petrus 5, 6. Verneder u onder de krachtige hand van God, opdat hij u op de zijne tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Dit is inderdaad jezelf ontledigen. Inderdaad zeggen, ik moet vervuld zijn met de geest. Constant wil ik mij onderwerpen als zijnde. Vul mij als een constante normale wandel. En wat zegt de Heer dan? Dan zal ik je verhogen, dan zal ik de genade geven. En die vloeit door zijn geest in ons hart. Dit is het normale patroon. De grootste strijd, mensen, zit in ons hart. Om dat continu te kunnen. Het is constant. Dat is het thema waar we mee bezig zijn. De grootste strijd die hier op aarde geleverd wordt, is in ons hart. We zijn in de studie in Openbaring bezig en we gaan straks naar het gevecht van Armageddon. Iedereen heeft erover gehad, boeken zijn erover geschreven, over de grootste strijd op aarde. Een leger van, als ik het juist heb, 200 miljoen, die trekken daar door een Eufraat heen, de rivier die drooggelegd is. En die komen hierheen. En dat wordt het gevecht. Zo groot als er op aarde nog nooit geweest is. Weet u waar het grootste gevecht plaatsvindt? De Armageddon is dagelijks in ons hart. In mijn hart. En in uw hart. Om constant vervuld te zijn met uw geest. Oftewel, om Christus centraal te zetten, is geen verschil, mensen. Er is identiek hetzelfde. Er is het ontledigen van onszelf, onszelf verloochenen. Ons kruis op te nemen. Moord aan onze oude ik. Dat is de strijd die er is. De grootste oorlog in deze wereld zit in ons hart. Nergens anders. Het probleem ligt nooit buiten ons. Nooit. Het probleem is nooit het land waarin we wonen. Nooit welke politieke kleur er aan de heerschappij is. Nooit het financieringstekort van de overheid. Nooit de zorg die we niet krijgen. Het probleem is nooit de man of de vrouw waarmee we getrouwd zijn. Of de kinderen die tegen ons opstaan. Of de kinderen die ongehoorzaam zijn. Of de kinderen die niet gegeven worden door de Heer. Het probleem is nooit het werk. Het probleem is nooit een ander. Het probleem ligt nooit buiten ons, mensen. Er is nooit onze opvoeding om vervuld te zijn. Er is altijd de ik is het probleem. Het probleem is nooit wat we aangedaan zijn toen we klein waren. Het probleem is nooit wat we meegemaakt hebben. Dat heeft alleen maar die ik in ons gevormd. Heeft alleen maar een andere vulling teweeg gebracht in ons hart. Ik word daar moe van, mensen, als het buiten ons ligt. Dit is de grootste strijd die ik voer, is om de bril af te doen en in de spiegel van Gods woord te kijken. En het mes in mijn ziel te zetten. Dat is voor mij. Elke moeilijke vraag in de Bijbelstudie toen ik afgelopen week naar huis reed, toen dacht ik, wat waren ze weer lastig. En Jean lacht. En stelde een moeilijke vraag. En dan ben je met de studie bezig en dan word je gewoon geconfronteerd. Dat is mijn strijd. Ik ben het probleem. Niet de vraag die gesteld wordt. Nooit. Ik, de Armageddon in mijn hart, die afgod, om de ander te torpederen, terwijl het gewoon een afgod is in mijn hart. Zou het nog eens scherper en praktischer maken? Als onze partner overspel pleegt, wees vervuld met de geest. Als een van onze kinderen ons haat, wees vervuld met de geest. Als u als kind seksueel misbruikt bent, laat u vervullen met de geest. Als u fysiek misbruikt bent door uw partner, of door wie dan ook maar, laat u vullen met de geest. Als we kanker hebben, wat is de opdracht? Laat u vervullen met de geest. Als we MS hebben, laat u vervullen met de geest. Als uw geliefde man of vrouw sterft, laat u vervullen met de geest. Als er een kind sterft op uw arm, laat u vervullen met de geest. Om ons te laten vervullen met de geest en ons leeg te maken van onszelf. Als een constant patroon van ons leven. En alle excuses uit te moorden, die komen alleen maar uit de salesafdeling. Ik kom alleen maar uit de salesafdeling. Jouw opvoeding maakt je uniek. Deze afgod heb jij nodig en die is uniek. Jouw achtergrond heb je dit meegekregen. Positieve en negatieve mensen. Dat maakt jou uniek. Niemand kan zich met jou vergelijken. Jij hebt dit nodig om tot je recht te komen, om je te ontplooien. We moeten dat gaan haten, die salesafdeling in ons hart. Die fabriek die daar gaande is. Dat we zo vol zijn van onszelf. Zo vol. Overvol. Overvol. Zullen we eindigen met iets positiefs? Galaten 6, vers 1. Wat hebben wij elkaar nodig in deze strijd, mensen? Dit is gemeenteleven. Om elkaar te leiden. En misschien wel een volgende keer te zeggen, als we in de strijd zitten, wees vervuld met de geest. Wees vervuld met de geest. En die gewoon eigenlijk opdracht geeft, ga in je hart na. Als er strijd is in je leven of problemen, wat anders vult je hart? Dan geef je feitelijk huiswerk mee. Wat vult je hart? Welke kleurtype afgod zit daarin? Wat maakt je hart vol buiten de Heilige Geest? De Heilige Geest geeft vrede. Garantie. In alle omstandigheden. Waar je ook bent. Ben je volledig zorgeloos. Volledig op rust als de Heilige Geest jouw hart vult. Waar je ook bent. Wat voor omstandigheden het ook is. Volledig op rust. Maar we hebben elkaar nodig. Wat staat er in Galaten 6 van zijn broeders? Als iemand onverhoeds tot enige overtreding komt, als hij in zijn hart een afgod heeft en die langzaam maar zeker gekoesterd heeft en in zonde struikelt. Hij komt naar buiten en het is een zonde die gegroeid is, zichtbaar naar buiten komt. Moet u die geestelijk bent, moet u die vol is van de Heilige Geest, dat is eigenlijk wat het betekent, die geestelijk is. Zo iemand weer terechtbrengen. En dat betekent niet dat je je Bijbel openslaat en gaat meppen. Maar wat staat erbij in de geest van zachtmoedigheid? Het is maar goed dat we twee ogen gekregen hebben. Kijk maar even naar het volgende. Je zou bijna kunnen zeggen, houd één oog op uzelf gericht. En de ander op de ander. Opdat ook u niet in de verzoeking komt. Alles wat een ander overkomt, kan mij overkomen. Alle afgoden die bij iemand geproduceerd worden, die kan mijn hart produceren. In een gemeente is het nooit, ik ben heiliger dan u. Dit is waar we elkaar voor nodig hebben. Dit is niet een bediening van elite mensen. Dit is niet de bediening van oudste of een voorganger alleen. Dit is wat we als gemeente mogen nastreven. Elke relatie die we hebben. Om elkaar aan te sporen om vervuld en vol te zijn van Gods geest. Kan ik u vandaag aansporen met het volgende. Verneder u onder de krachtige hand van God. Opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp uw zorgen op hem. Hij zorgt voor u. Bekleed je met nederigheid. Want God keert zich tegen de hoogmoedige. Maar de nederige geeft hij genade. En de meest nederige die we ooit gezien hebben was Jezus Christus. Overladen met genade. Op genade. Mogen wij onze ogen op hem gericht houden. Mekaar aansporen om vol te zijn van de geest. Hem achterna gaande. Maar u moet hem wel kennen. Als u er zit en u kent de Heer Jezus niet als uw persoonlijke verlosser. Of u heeft inderdaad tot het punt gekomen dat u zegt van ik heb zijn naam beleden. Maar er is nooit dat ik een vervulling van mijn hart erken van de Heilige Geest. Als u inderdaad die hoogmoed ziet. Als u ook erkent dat u inderdaad nooit het verlangen heeft om vervuld te zijn met Gods geest. Maar alleen maar een afgodenfabriek koestert in uw eigen hart. Dan zou ik u willen aansporen om na te gaan of u werkelijk wederom geboren bent. De deur van Gods genade staat wagenwijd open voor iedereen die zich nederig onder zijn gezag stelt. En als wij als gemeente zo mogen optrekken met elkaar, mogen we dat in een geest van zachtmoedigheid, langmoedigheid en geduld doen. Ziende op onszelf, elkaar aansporende om vol te zijn van Gods geest, zullen we eindigen. Heer, we moeten allemaal een beetje bijkomen van deze open hartoperatie. Als u zo weer in onze harten een licht schijnt, Heer, wat ons zo vol maakt. En dat zijn wij zelf. U ziet exact in ieders hart, Vader, Zoon en Heilige Geest, waar wij vol van zijn. De afgoden die wij in ons hart koesteren, die de vervulling en het vol zijn van uw geest in de weg staan. Mogen we dan ernst maken om inderdaad die afgoden ook te zien te krijgen. Vader, wilt u in uw genade en door het werk van uw Zoon, wat hij verworven heeft op Golgotha en de werking van uw geest in ons leven, die afgoden ook zichtbaar maken. Zodat, wat wij zo straks ook zongen, dat de overleggingen van ons hart u welgevallig zijn. Maak ons vol van uw geest, Heer. We hebben die Heilige Geest zo nodig. Constant, overal en altijd. Dan dank ik u, Heer, dat u dit vanochtend aan ons gegeven heeft. Dat u ook zo verzorgend te werk gaat, Heer, bij een ieder van ons. Voor de glorie van uzelf, in Jezus' naam. Amen.